Mijn vriend had een wijngaard. Zo begint dat prachtige lied van de wijngaard uit het boek van Jesaja. Mijn vriend had een wijngaard. Hij had daarvoor een prachtige plek uitgekozen. Een stuk vruchtbare grond, bouwklaar gemaakt. De grond bewerkt en de stenen eruit gehaald. En alleen de beste druivensoorten waren voor deze wijngaard bestemd. Kosten nog moeite werden gespaard om er een mooi geheel van te maken. Met een wachttoren om de wijngaard tegen wilde dieren te beschermen. Een perskuip om de druiven te persen na de oogst en een goede wijn van te maken. En de vriend genoot van al die bloeiende wijnstruiken midden in de zomer. Het beloofde een goede oogst te worden. En de vriend zag dat het goed was wat hij had gedaan. Dat is een heel belangrijk zinnetje. En de vriend zag dat het goed was wat hij had gedaan. Maar toen werd het herfst. En de vriend verwachtte goede druiven. Maar de wijngaard bracht alleen maar slechte druiven voort. De oogst was ronduit slecht. En toch had mijn vriend zo zijn best gedaan. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, zoveel. Maar de wijngaard leefde alleen maar zure en wrange druiven. En dan richt de vriend zich tot de bewoners van Jeruzalem en Juda. Spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat moet ik nog meer doen aan mijn wijngaard wat ik niet heb gedaan? Waarom mocht ik hopen dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen? Toch, volgens de Nadense Bijbel, toch bracht hij stinkbessen voort. Dat is wel duidelijk. Het is wel duidelijk dat die vriend in het lied God zelf is. En ook dat God diep teleurgesteld is in zijn volk Israël. Want Israël is daar die wijngaard. En juist daar verwachtte God goed bestuur, maar het werd slecht bestuur. En het onrecht zegevierde. Zoals ook wij mensen uit onze tijd God vaak teleurstellen. Want ook wij vergeten steeds weer, de aarde is van de Heer. En wat zal die vriend met de wijngaard doen? Luister, zegt hij, en hij richt zich bij tegen de bewoners van Juda en Jeruzalem. Waardoor is alles zo verkeerd gegaan? Komt het door mij, of ligt het aan mijn wijngaard? Ben ik iets vergeten? Had ik nog meer aan mijn wijngaard kunnen doen? Het zijn retorische vragen die God hier stelt. Luister, zegt hij, ik zal vertellen wat ik met de wijngaard zal doen. En dan volgt in het verhaal de afbraak van de wijngaard. Muren worden gesloopt, de heggen weggekapt en het onkruid zal tenslotte de wijngaard overheersen. Omdat, en de wolken zullen geen regen meer geven, omdat het volk slecht bestuurd wordt en het onrecht overheerst. Deze laatste zin is heel belangrijk voor mijn overdenking, dat het onrecht overheerst. En het lied van de wijngaard is eigenlijk op zijn diepst een lied van teleurstelling. Alsof Gods werk helemaal voor niets is geweest. Voor niets. En dan is het alsof ik een echo hoor uit het oude scheppingsverhaal. Dat verhaal van het begin. Om met de bekende woorden uit de Statenvertaling te spreken. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde over de wateren. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. Ik heb het altijd indrukwekkend gevonden. Zo'n begin. Het heeft wat, die oude woorden. En evenals die vriend van de wijngaard, heeft God er alles aan gedaan om die aarde bewoonbaar te maken. Donker en licht gescheiden, scheiding van wateren, zee en land gescheiden, zon en maan geschapen, en toen pas verschenen de dieren op het toneel. En als kroon op de schepping de mensen Adam en Eva. En opvallend, weer hetzelfde, steeds komt steeds voor. En opvallend is dat God steeds meer plezier in die schepping kreeg. Want vanaf dag 3 keek God steeds naar alles wat hij had gemaakt. Hij nam daar even de tijd voor. En hij zag hoe mooi alles was. En dan mag je verwachten dat alles goed zal blijven. Maar we kennen allemaal het vervolg van het verhaal. Na het eten van de verboden vrucht werd de mens verwijderd uit het paradijs. De droom was voorbij. Evenals de wijngaard veranderde de aarde. De vrouw zal met moeite kinderen baren en het zal slecht gaan met de grond waarop je werkt. De aarde zal doornen en distels voortbrengen en in het zweet des aanschijns zult gij je brood eten. Het lied van de wijngaard sluit je naadloos bij aan. Gaan we nu naar de tweede tekst van vandaag, dan komen we weer die wijngaard tegen. Als symbool van het volk Israël. Maar let op, dan gaat het in dit verhaal niet alleen over Israël, maar in tweede instantie ook over ons. Een rijke man had een wijngaard. Zo begint het verhaal waarin Jezus eigenlijk zijn dood voorspelt. Een rijke man heeft een wijngaard. Een pracht van een wijngaard. En de mensen die zich hebben verzameld rondom Jezus, die weten onmiddellijk waar hij het over heeft. Die wijngaard. Zij kennen het lied van de wijngaard van God, zoals Jesaja dat lang geleden bezong. En Jezus sluit bij dat lied aan, bij dat verhaal. Een wijngaard met een muur eromheen. En de eigenaar maakt een bak om de druiven tot wijn te persen. Ook bouwt hij een toren voor het bewaken van de wijngaard. En dan, als hij door de wijngaard liep, dan kon hij genieten van de schoonheid van die wijngaard. Al die bloeiende planten. En hij zag dat het goed was. Maar op zekere dag in het verhaal gaat de eigenaar van de wijngaard met zijn gezin op reis. Een verre reis. En zo'n prachtige wijngaard kan hij niet zonder toezicht achterlaten. Het zal een wildernis worden. En daarom verhuurt hij de wijngaard aan boeren. Vaklui, die de kneepjes van het vak goed kennen. En zo vertrekt de eigenaar zorgeloos. De wijngaard in vertrouwde handen achterlatend. Maar dan komt de tijd van de oogst. Een overvloedige oogst, gezien de latere reactie van de boeren. En de oogst is dan tevens de tijd om de jaarlijkse huur in ontvangst te nemen. En daarom stuurt de eigenaar een knecht om een deel van de opbrengst te innen. Daar heeft de eigenaar recht op, volgens het huurcontract. Heel normaal. Als je iets verhuurt, toch? Wie huurt, moet ook de huur betalen. Maar daar denken de boeren een beetje anders over. Net iets anders. Wanneer ze in de verte een knecht zien aankomen, steken ze de hoofden bij elkaar. Huur betalen? Dat nooit. Mooi niet. Ze smoezelen onder elkaar, weet je wel. Dan gaat er altijd iets gemeens worden. Als mensen gaan smoezelen, dan gebeurt er wat. De eigenaar is ver weg. En je weet niet wanneer hij terugkomt. En wat hebben we eigenlijk met hem te maken? Laten we de hele oogst verkopen en het geld voor onszelf houden. En de knecht van de eigenaar wordt door de boeren geslagen en met lege handen teruggestuurd. Met de woorden, waag het niet om nog eens terug te komen. En dan blijft het een poosje stil. De eigenaar zal in eerste instantie gedacht hebben dat er ergens, weet ik waar, ergens een vergissing in het spel is geweest. Het gaat immers tegen alle regels van goed fatsoen in. En als de tweede knecht bij de wijngaard verschijnt, zeggen de boeren tegen elkaar, die knechten, de eigenaar houdt maar vol. We zullen hem toch een nieuw lesje moeten leren. En ook die knecht wordt geslagen, beledigd en teruggestuurd. En zo gaat het met alle andere knechten. Misdaad en onfatsoen, het negeren van de normale omgangsregels, lijkt soms wel winst op te leveren. En tenslotte stuurt de eigenaar zijn zoon van wie hij veel houdt. Want meer knechten sturen heeft geen enkele zin. Die worden toch maar weer in elkaar geslagen of gedood. Wat nu te doen? Tenslotte, is de wijngaard zijn eigendom? En voor zijn zoon zullen de boeren zeker respect hebben. En zo vertrekt de zoon, een beetje bezorgd, nagestaard door zijn vader. Had hij de juiste beslissing genomen? Of niet? Maar als de boeren de zoon zien aankomen, zeggen ze elkaar, kijk, daar komt de zoon van de eigenaar. Hij zal later bezit van zijn vader krijgen. Laten we hem doden. Dan is de wijngaard van ons. Geen commentaar. En de boeren grijpen de zoon, slaan hem dood en gooien zijn lichaam de wijngaard uit. En in dit verhaal vertelt Jezus over zijn aanstaande dood. En hiermee lijkt alles te eindigen. Dood is dood. Maar het verhaal gaat door. Want Jezus vraagt aan de omstanders wat de eigenaar zal doen als hij thuiskomt. En de mensen antwoorden, ze weten het heel goed, ze kennen Jesaja. Hij zal de boeren ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Maar wie zijn die anderen? Als je maar niet denkt dat met die vraag automatisch alleen de kerk wordt bedoeld. Of alsof alleen Israël in gebrek is gebleven en profeten van God hebben omgebracht. Ook in christenhanden is het recht vaak verkracht. Die mooie wijngaard staat voor heel de wereld. Maar het gaat wel verder met die wijngaard. En het verhaal moet altijd door worden verteld. Niet als voorspelling van hoe het afloopt. Hoe het afloopt, dat zou het einde zijn. Maar als waarschuwing hoe het niet moet aflopen. Zo bedoelde Jesaja dat. Want, zegt de Heer, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, is tot een hoeksteen geworden van een gebouw. En die verworpen steen is door God uitverkoren om hoeksteen te zijn voor een nieuw gebouw. En hiermee zinspeelt de evangelist op de verrijzenis van de door de boeren vermoorde geliefde zoon. En hij tilt daarmee het verhaal over Pasen heen naar onze tijd. En de priesters, wetsleraren en de leiders van het volk hadden het verhaal intussen heel goed begrepen. Hoewel, goed is het juiste woord niet. Want ze zouden maar wat graag doen wat de boeren met de zoon uit het verhaal deden. Zij wilden Jezus het liefst grijpen en doden. Ze hadden begrepen dat hij de gelijkenis met het oog op hen had verteld. Zij lieten Jezus achter en liepen weg. En keerden zo terug naar een oude levensstijl. En daarbij vergaten ze dat de aarde is van de Heer. En wie zijn dan die anderen? Hoeven geen kerkmensen te zijn. Het zijn zij die beseffen dat de vrucht van de wijngaard niet alleen voor onszelf is, maar ook voor een ander. Dat blijven werken in de wijngaard, ondanks alle negatieve berichten en al die gebeurtenissen. Dat geldt niet alleen voor de politieke leiders. Als die leiders denken in Parijs dat zij het alleen kunnen doen, dan hebben ze het mis. De mensen zelf moeten meewerken. Dat geldt voor ons allemaal. Want we dreigen steeds weer te vergeten. De aarde is van de Heer. Amen.